Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Leuk dat je luistert naar Jong Beleggen, de podcast.
Hallo.
Ik ben Milou Brand.
En ik ben Pim Vlaam.
En ja, we hebben weer een leuke aflevering voor je klaarstaan. Waar gaan we het vandaag over hebben?
Ja, mijn beleggingsstrategieën. En dan heel specifiek dividend investing. Eindelijk zijn we aanbeland bij mijn strategieën. Ja. Daar heb ik lang over nagedacht. En dat vind ik ook heel leuk om te delen.
Ik heb wel gehoord dat het een beetje ingewikkeld is.
Ja, het is omdat we natuurlijk alles via audio doen en er zijn ook heel veel termen gaan denk ik over tafel. Het wordt denk ik wel een pittige aflevering en ik denk dat het goed is dat je me af en toe even goed aankijkt en fronst als je het niet begrijpt. We gaan er wel even de diepte in vandaag.
Ik moet zeggen, ik ben erg benieuwd. Oh ja, en ook goed om er nog even bij te zeggen. Deze aflevering nemen we in twee delen op, omdat ik zo nodig op een zeilboot in Friesland moet ronddobberen volgende week.
Oh, wat heerlijk. Ik ben nou al jaloers op, ja.
Ik heb er zoveel zin in. Maar ja, je moet natuurlijk wel de actuele gegevens van je portfolio noemen. Dus dat, daarvoor moet ik maar even een microfoon bij jou laten, Pim.
Ja, nee, helemaal geen probleem. Ga ik dit keer in mijn eentje aan de eettafel zitten.
Ja, dat wordt vast een hele gezellige boel.
Vorige week hebben we het gehad over beleggingsstrategieën. Wat heb jij ervan van meegekregen? Wat is er bijgebleven?
Even kijken. Ik heb het idee dat ik nu wel iets beter snap hoe het werkt. Dus dat je, nou ja, volgens mij zijn er twee fundamentele verschillen wat ik heb gemerkt. Je kan dus aandelen kopen en die, als je op een gegeven moment die verkoopt, dan verdien je daar geld mee. Maar ook pas op het moment dat je ze verkoopt.
Ja, ja.
En dan heb je ook nog die andere vorm. Dat is dus dat dividend beleggen. En dividend is dus wat een bedrijf kan uitkeren als het winst maakt.
Ja,
en dat is dus eigenlijk, dan hoef je dus nooit een aandeel te verkopen, want dan krijg je gewoon, zolang het bedrijf maar winst blijft maken, krijg je gewoon geld.
Nou kijk, dat vind ik een hele mooie samenvatting van de twee strategieën die we besproken hebben.
Ja, en dat klonk heel stabiel ook, dat laatste. Dus dat heeft me ook wel aangesproken. Ik ben niet heel erg van het op en neer gaan, maar wel weer iets van de stabiele factor. Dat lijkt me wel prettig.
Ja, nou, goede samenvatting.
Maar ook dat de groeiaandelen jou dus meer opleveren.
Er zit wel iets meer risico alvast.
Ja, daarom ook dus.
Ja, zijn wat volatieler, ja.
Ja. Nou ja, dus ik ben heel benieuwd naar, we gaan nu dus iets dieper in op jouw strategie.
Ja, we gaan het nu hebben over specifiek mijn dividendstrategie.
Ja.
En de week daarna gaan we het hebben over mijn groeistrategie. Ja. Ik heb daar net even iets andere voorwaarden, hoe ik aandelen selecteer en hoe ik naar de strategie kijk.
Dus je gaat ook wel een beetje vertellen van waar je naar kijkt als jij dus een aandeel kiest.
Ja, nee, absoluut. Daar ga ik jullie in meenemen.
Oké, maar misschien is het dan eerst goed om even uit te leggen wat nou. Kijk, dividend is winstuitkering. Die term, die heb ik inmiddels in mijn hoofd al helemaal aan elkaar gelinkt. Maar wat is het nou precies? En waarom keert een bedrijf op een gegeven moment dividend uit?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk, je moet goed begrijpen wat dividend is om natuurlijk de strategie te kunnen snappen.
Ja.
En wat je zelf al aangaf, je kan op twee vormen kan je winsten realiseren. Je gaf net aan, in een goede strategie pak je winst door een aandeel te verkopen dat een hogere koers heeft dan dat waar je hem zelf voor hebt verkocht. Mm. Zo genereer je winst. En je hebt een andere vorm en dat is meer inkomenachtig gerelateerd. Is dat je zolang je het aandeel bezit, krijg je een winstuitkering. En een winstuitkering noemen we dividend.
Ja.
En een dividend wordt eigenlijk bepaald per aandeel. Dus een bedrijf geeft aan, Eigenlijk elke, meestal per kwartaal hebben ze een kwartaaloverleg. Worden mm-hmm. de kwartaalcijfers gepresenteerd. En dan geven ze aan, we keren een bedrag per aandeel uit.
Oké, okay, dus hoe meer aandelen je hebt, hoe meer dividend je krijgt. Ja. Dus keer ja, je aandelen.
Exact. En dat kan natuurlijk verschillen per bedrijf. Soms is het kan 50 cent of een euro zijn. Dat maakt dat verschilt per bedrijf.
Oh, maar het zit wel, dat zijn relatief lage bedragen als ik het zo hoor. Is dat ja. vaak zo?
Ja, het zijn altijd lage bedragen. Dus eigenlijk is het hoogte van het bedrag maakt niet zoveel uit. Want het gaat er ook weer om voor welke prijs heb je het aandeel gekocht. Ja. Ik heb liever een euro dividend als ik het aandeel voor 10 euro heb gekocht. Dan heb ik 10% rendement. Dan als ik het 5 euro heb en ik heb het aandeel voor 1000 euro gekocht. Dan heb ik een 0,5% rendement. En ik denk het heel belangrijk is om te weten. Ze definiëren een dividend, dus een winstuitkering per aandeel. En dan vaak per jaar. En dan als je het dan bijvoorbeeld in 4 keer uitbetalen, dus in 4 kwartalen deel je dat door 4. Neem even als voorbeeld, ze verwachten 2 euro dividend uit te keren per aandeel.
Ja.
En ze keren per kwartaal uit, dan houdt het in dat ze dus 50 cent winst per kwartaal uitkeren. Dus je hebt een jaarlijkse winst. Als je het aandeel een jaar vasthoudt, krijg je 2 euro dividend per aandeel dat je bezit.
Ja, precies.
Heb je dat aandeel voor 20 euro gekocht en je krijgt 2 euro per jaar aan dividend. Dat betekent dat jij een rendement op jouw oorspronkelijke investering maakt van 10%.
Ja.
Dat noemen we het dividend yield. En dat is eigenlijk het percentage waar je altijd naar kijkt. Je kijkt niet zozeer naar hoeveel dividend ontvang ik per aandeel. Want dat absolute getal is niet belangrijk.
Nee.
Want het is eigenlijk allemaal in verhouding met waarvoor jij het gekocht hebt.
Ja.
Dus dat betekent als je 2 euro per jaar krijgt en je hebt het aandeel voor 20 euro gekocht, dat betekent dat als jij het aandeel 10 jaar bezit, dan heb jij dus uiteindelijk 10 keer 2 euro ontvangen.
Als het elk jaar 2 euro blijft?
Als het elk jaar 2 euro blijft, dan heb je dus je aandeel in principe terugverdiend. Met andere woorden, je hebt je vermogen verdubbeld in 10 jaar tijd. Nou, dat is best... dat is best een mooie...
Verdubbeld, jij hebt het terugverdiend.
Ja, maar je bezit nog steeds het aandeel.
Oh, precies.
Ja, dus dan heb je dus 20 euro in 10 jaar tijd aan cash gekregen. Maar je hebt ben nog steeds aandeel eigenaar van het aandeel van 20 euro. Dus dat betekent in wezen dat je eigenlijk een vermogen hebt van 40 euro.
Ja,
een verdubbeling van je vermogen in 10 jaar tijd is heel netjes. Dat is een beetje wat een beetje gehandhaafd wordt. Als je dat bereikt, doe je het heel goed. Nou komen we ook bij het stukje compounding. Is die 2 euro die ik in jaar 1 ontvang, die kan ik weer herbeleggen.
Ja.
En die levert ook weer rendement op.
Ja,
dus, en als ik dus het jaar daarna weer 2 euro ontvang, dan kan ik weer herbeleggen. En dat herbelegde geld, dus dat in dat geval dan al je 4 euro, heeft ook weer een inkomen, waardoor je dus compounding krijgt. En dat is waar we natuurlijk een eerdere aflevering over gehad hebben. Dus als je je dividendinkomsten gaat herbeleggen, dat levert ook weer rendement op.
Ja.
Maar dan heb je dus eigenlijk, dat is eigenlijk heel simpel gezegd, een winstuitkering.
Ja.
Maar een bedrijf kan ook in die 10 jaar tijd meer winst hebben gemaakt. Dus de winst is bijvoorbeeld ook elk jaar met 10% gegroeid.
Ja, dus die winst die groeit ook telkens.
Ja, dus het kan zijn dat het bedrijf dan ook zegt, omdat onze winst met 10% groeit, zeggen we ook, dan gaan we ook het dividend met 10% verhogen.
Ja.
Dus als je het eerste jaar 2 euro zou krijgen, de omzet groeit met 10%, dat betekent dus dat je het jaar erop en ze gaan dat ook uitbetalen als winstuitkering. Dat je dan niet 2 euro krijgt, maar 2,20 euro.
Ja.
Als je 2,20 euro ontvangt het jaar daarna, maar je hebt nog steeds je oorspronkelijke investering gedaan van 20 euro, want dat blijft, dat betekent dat je niet 10% rendement hebt op je investering, op je oorspronkelijke investering, maar het jaar erop heb je een verhoging.
Dat is een ingewikkelde rekensom, lijkt me.
Ja, dan moet ik wel even snel gaan uitrekenen.
Maar in ieder geval meer, kunnen we wel zeggen. Reken jij maar even.
Ja, om het even goed uit te leggen. Ja.
Heb je het nu al?
Ja.
Vertel.
Dus als je het jaar erop 2,20 euro ontvangt, dan heb je op je oorspronkelijke investering van 20 euro, die we het jaar ervoor hadden gedaan, want die blijft gelijk. Je aankoopprijs is nog steeds je aankoopprijs.
Ja.
Ontvang je nu 2,20 euro en dat is op 20 euro is dat 11%.
Ja.
Dus wat er dus nu gebeurd is, je hebt het eerste jaar 2 euro ontvangen.
Ja.
Dat is 10%. Die 2 euro heb je weer herbelegd, die levert rendement op. Dus dat gaat alweer voor je werken. Een jaar erop heb je 2,20 euro gekregen. Dus heb je weer een procent meer dan je jaar ervoor op. Heb je ook niks voor hoeven doen.
Nee.
Dus heb je ook winst op. Dan heb je dus ook een weer compounding. En dat ga je ook weer herbeleggen. Dus je hebt je wel je compounding effect dat het bedrijf groeit, waar je niks voor hoeft te doen. En je hebt ook nog eens een compounding effect dat het geld wat je ontvangt uit het bedrijf ook eens weer een effect gaat hebben.
Ja.
Dus je hebt aan twee kanten creëer je groei waar je niks voor hoeft te doen.
Het is een soort katalysator. Het wordt... versterkt zichzelf en het versterkt zichzelf, want het wordt alleen maar meer zonder dat je iets voor hoeft te doen.
Ja, en kijk, en nou komt eigenlijk, als je dit heel goed begrijpt, dan komt er eigenlijk gelijk de splitsing in de strategie. Is als een bedrijf nog niet heel veel dividend uitkeert, hebben we het over 1, 2, 2,5%.
Ja.
Dat is niet extreem veel, want als je ook nog de inflatie eraf haalt, dan kom je misschien net, misschien is dat net hetzelfde als inflatie, dus je vermogen wordt daardoor niet minder waard. Wat er vaak gebeurt als een bedrijf een laag percentage dividend uitkeert, dat betekent dat ze van hun winst maar bijvoorbeeld 20% uitkeren. En die andere 80% die ze dus niet uitkeren, die herinvesteren ze in het bedrijf. En doordat ze die 80% herinvesteren, verwachten ze het jaar erop weer meer winst te maken.
Ja.
En omdat er meer winst is, en ze keren bijvoorbeeld in plaats van het jaar erop 20% uit, maar 25%, heb je dus sowieso een hoger percentage winst wat ze uitkeren.
Ja.
Plus dat ze nog meer omzet hebben, waardoor uiteindelijk het dividendgroei die ik net in dat voorbeeld nam voor 10%, kan soms ook wel eens 20-30% zijn.
Ja, dat die winst gewoon heel veel gaat toenemen, omdat ze het geld wat eigenlijk winst is, wat ze ook aan de aandeelhouders hadden kunnen geven, hebben ze in het bedrijf gehouden om het bedrijf nog beter te maken.
Ja.
Is dat niet altijd een goed idee, omdat het bedrijf altijd nog beter kan?
Ik ben aandeelhouder en ben aandeelhouder in 3 bedrijven. En ik kan in het ene bedrijf, als ik daar 1 miljoen in steek, verwacht ik daar een groei te hebben van bijvoorbeeld 20% per jaar. En de andere bedrijven kunnen ze kiezen om dat 1 miljoen in het bedrijf te houden. En dan kunnen ze daar bijvoorbeeld 10% mee genereren. Dan heb ik liever als aandeelhouder dat ik het geld er volledig uit het ene bedrijf haal en stop in het andere bedrijf. Want het levert mij meer op als aandeelhouder. Yeah. Elke aandeelhouder is vrij om dat zelf te bepalen. Dus het is altijd een balans. En wat je vaak ziet is dat bedrijven die wat ouder worden, die in de oudere economie terechtkomen, die hebben eigenlijk steeds minder groeipotentieel. Dus dan zie je eigenlijk dat hoe meer investeringen ze in hun eigen organisatie doen, hoe lager de rendementen op de investeringen zijn.
Ja.
Dus hoe meer de aandeelhouders zeggen, we halen het geld eruit en dat steken we in iets nieuws.
Oké, dus je zegt eigenlijk, er zit een max aan de groei van bedrijven op een gegeven moment.
Ja, op een gegeven moment wordt de groei echt heel beperkt.
Heb je toevallig voorbeelden paraat over welke bedrijven nu al echt aan de max zitten?
Nou, dan moet je echt denken aan de oude economie. Dus dan denk je aan bedrijven, bijvoorbeeld oliebedrijven, Shell. Denk je aan oude telecombedrijven.
Ja.
Nou, nutsbedrijven heel erg. Vooral in Amerika zijn alle bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven. Bijvoorbeeld de NS van Amerika, dat is ook allemaal commercieel. Dat zijn de traditionele bedrijven waar eigenlijk iedereen wel gebruik van maakt.
Ja.
Maar er zit eigenlijk niet zoveel groei meer in.
Maar die keren dus nog steeds wel dividend uit.
Ja.
Alleen ze keren niet steeds meer dividend uit.
Nee, dat meestal stagneren die bedrijven een beetje op zo'n 3, 4, 5%. En daar blijft het ook wel een beetje bij. En dat zijn vaak hele stabiele bedrijven.
Ja.
Als je dat bezit, dan kan je eigenlijk bijna wel met een zekerheid zeggen dat gewoon de komende 10 jaar ongeveer zo'n 3, 4, 5% blijft uitkeren.
Ja.
Is dus vrij stabiel. Maar daar, als je vooral een lange horizon hebt, wat ik heb, dan is het soms ook fijn om daar ook aandelen bij te hebben waar je denkt dat het uitgekeerde dividend steeds gaat groeien.
Dus bedrijven die misschien meer gaan uitkeren en je hebt bedrijven die gewoon redelijk gelijkmatig elk jaar ongeveer hetzelfde uitkeren aan dividend. Op basis waarvan ga jij dan beslissen, hier zou ik een aandeel van kopen?
Ja, nee, dat is natuurlijk een van de belangrijkste voorwaarden die je zelf moet geven. Want hoe selecteer je nou een bedrijf?
Ja.
Omdat het een buy-and-hold strategie is, dus ik koop het en ik wil het in wezen nooit meer verkopen, is het voor mij dus heel belangrijk dat het een heel stabiel bedrijf is. Want ik wil daar eigenlijk goed onderzoek naar doen en daarna eigenlijk nooit meer nooit meer willen verkopen. Dus dan wil je eigenlijk een heel stabiel bedrijf hebben. Ja. En ik heb daar een aantal criteria voor mezelf genoteerd hoe ik een aandeel beoordeel, dus selecteer.
Ja, dus je, maar dat betekent dus wel dat er dus echt een onderzoek aan vooraf gaat. Je verdiept je er echt in.
Ja, daar verdiep ik wel in, ja.
Oké.
Ja. Dat is, en dat zijn nu ja, meestal eenmalige onderzoeken.
Ja.
En dan probeer ik dat af en toe een beetje bij te houden of de dingen wijzigen.
Ja.
Maar het in grote lijnen is als je stabiele dividendbedrijven kiest, heeft het daarna eigenlijk niet zoveel omkijken meer naar.
Oké, waar kijk je dan naar?
Ik gebruik in mijn antwoord, met maakt niet uit met welk aandeel, het is altijd de eerste vraag, begrijp ik het product of dienst dat wordt aangeboden? Dat is een hele belangrijke vraag. Je moet eigenlijk niet investeren in bedrijven waar je eigenlijk niet begrijpt waar de omzet vandaan komt.
Ben je al zo'n bedrijf al eens tegengekomen?
Ik maak natuurlijk ook foutjes. Soms koop je ook wel eens aandelen die je net even, waar je misschien net even te weinig onderzoek naar gedaan hebt. Die heb ik ook wel tussen zitten. Je bent je strategie ook constant een klein beetje.
Ja. Maar wat is dat dan bijvoorbeeld? Wat is een bedrijf waarvan je niet goed weet waar het vandaan komt?
Als ik bijvoorbeeld aan jou vraag, hoe verdient een bank een geld?
Een
bank verdient op zoveel verschillende manieren geld.
Ja.
Je denkt te snappen wat de dienst van een bank is, maar
er zijn natuurlijk ook hypotheken. En,
ze doen zoveel, maar je wil eigenlijk goed weten hoeveel procent van de omzet begrijp ik ook echt.
Ja.
Dan kan je ook veel beter begrijpen, heeft die bank daardoor ook toekomst?
Ja.
Kijk, en sommige bedrijven verdienen op zo'n rare constructie geld.
Ja. Het zijn net mensen.
Dat je dan is het heel moeilijk te begrijpen.
Ja, ja precies. Dus dat betekent niet dat het per definitie een slecht bedrijf is. Maar dat betekent in ieder geval dat jij er geen controle over hebt. In ieder geval, je weet niet precies waar je in belegt.
Nee, en exact wat je zegt. Je weet niet precies waar je in belegt. En omdat je niet precies weet waarom je het aandeel koopt, weet je dus ook nooit wanneer je het aandeel weer moet verkopen.
Nee, het kan nooit in je strategie passen.
Nee. Ja. Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk, begrijp je het product of dienst.
Okay.
Dat is wel een hele belangrijke.
Ja.
En de volgende die ik hanteer, gebruiken mensen het product of dienst over 20 jaar nog steeds?
Oké. Ja.
En dat is het zijn natuurlijk best wel moeilijke vragen om te beantwoorden. Ja. Maar dat zijn die vraag die heb ik erbij gezet voor mezelf, zodat ik goed ga nadenken, heeft het bedrijf een lange horizon? Heeft het, gaat het lang mee?
Dus je zou niet in een bedrijf investeren dat dieselauto's produceert? Bijvoorbeeld?
Nee.
Ja. Want waarschijnlijk doen we dat niet meer over 20 jaar.
Nee, en daar kan je natuurlijk, kijk, daar heb ik natuurlijk, deze vraag is natuurlijk heel interessant bij de oliebedrijven. Kijk, daar heb ik dus heel goed onderzoek naar gedaan. Hoe lang hebben wij als wereld nog olie nodig?
Mm-hmm.
Het is een hele belangrijke vraag. Kijk, je ziet, daar kan je natuurlijk ook gewoon een prognose een beetje maken op trends. Van waar gaan we met z'n allen naartoe?
Yeah.
Je wil niet een Kodak bijvoorbeeld in je portfolio.
Kodak.
Dus dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar je kan daar wel een beetje over nadenken.
Gewoon een beetje gezond verstand eigenlijk.
Klopt.
Is
het ook, als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt dat bijvoorbeeld alleen maar televisieabonnementen verkoopt, dan kan je je natuurlijk wel goed afvragen, Als dat voor 80% de omzet is van het bedrijf en je ziet om je heen dat alle nieuwe generaties geen lineaire tv meer kijken, dan kan je natuurlijk wel afvragen of dat bedrijf over 20 jaar nog steeds hetzelfde dividend kan uitkeren.
Ja.
Want die omzet gaat natuurlijk gewoon naar beneden.
Prima,
en als de omzet naar beneden gaat, dan wordt er ook minder dividend uitgekeerd.
Ja. Okay.
Dus dat zijn wel waar je goed naar kijkt. Hoe verdienen bedrijven geld? En zie je daar een positieve trend in of een negatieve trend?
Ja.
Kijk, bedrijven kunnen natuurlijk altijd herpositioneren. Dat hou je dan ook in de gaten. Maar dan moet je wel een beetje kijken, gaat die herpositionering wel binnen een bepaalde snelheid?
En hoe revolutionair is de nieuwe positie die ze innemen? En hoe vernieuwend?
Een heel makkelijk voorbeeld is Shell. Je weet dat we uiteindelijk als wereld zijn uiteindelijk een keer van olie afgaan. De verwachting is 40, 50 jaar. Shell weet ook wel dat er uiteindelijk dat we overgaan naar andere vormen van energie. Dus daar is uiteindelijk gaan alle energiebedrijven zich op een bepaalde manier
herpositioneren. Ja.
Kijk, en om uiteindelijk langzaam, dat zal beginnen met een verwaarloosd percentage. En dat zal dan elk jaar kleine stapjes omhoog gaan tot er uiteindelijk het ergens 50-50 zal zijn.
Ja.
Kijk, en uiteindelijk wil je dat natuurlijk ook. Je wil uiteindelijk dat het bedrijf blijft bestaan.
Oké, en de derde
Ja, de derde is, heeft het bedrijf een goedkoop en duurzaam concurrentievoordeel? En daar zijn eigenlijk een soort van vier vormen van gedefinieerd wat wordt gezien als een echt goed duurzaam businessmodel.
Okay.
Als je één van deze vier voldoet, dan heb je vaak een goed businessmodel.
Okay.
En de eerste is een sterk merk, dus een strong brand.
Yeah.
En denk, het mooiste voorbeeld is gewoon Coca-Cola. Iedereen kent Coca-Cola. En niemand zal het durven om eigenlijk een nieuw frisdrankmerk te beginnen. Dat is gewoon onmogelijk. Coca-Cola die heeft zo insane veel marketingbudget. Daar kom je gewoon nooit tussen.
Pepsi heeft het nog geprobeerd.
Pepsi is ook al heel oud.
Ik vind Pepsi lekkerder.
Kijk, ja, Pepsi en Cola, ik weet niet precies. Maar die zijn op bestaan ongeveer even lang volgens mij.
Ja.
En er is er nooit meer één bijgekomen. En dan noem me een groot merk wat bijgekomen is naast die twee. Uiteindelijk zijn die allemaal in de stal Pepsi of Coca-Cola gekomen. Yeah. Die worden gewoon opgekocht.
Yeah.
Dus eigenlijk weet je wel dat Coca-Cola altijd wel die positie kan blijven houden.
Maar dan heb je wel nog de hysterische moeders die zeggen, suiker is vergif, dus mogen we allemaal nooit meer Coca-Cola drinken. Maar goed, dat er zijn.
Ja, daar komt Coca-Cola wel met minder suiker.
Komt bij iets nieuws. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook al.
Ja, dus echt een sterk merk is echt een concurrentievoordeel.
Ja.
Dan hebben we eigenlijk de volgende is een netwerkeffect. En dat is ook een beetje zo'n winner-takes-all model. Nou, een mooi voorbeeld is Facebook. Je ziet niet zo heel snel een nieuw social media komen.
Nee.
En je ziet ook niet zo snel een nieuwe Google komen.
Maar is het toch hetzelfde als Coca-Cola dan?
Nee, omdat Coca-Cola leunt niet op het product, maar die leunt op het merk.
Yeah.
En Facebook en Google leunen meer op het model, het netwerkeffect model. Dat principe houdt in dat één extra gebruiker zorgt voor meer waarde voor de volgende gebruiker.
Yeah.
Dus een beetje, dat is misschien hetzelfde als een navigatie. Als één gebruiker de navigatie gebruikt, dan heb je maar data van één gebruiker. Gebruiker er 100, dan weet je, dan heb je er alweer meer. Heb je er een miljoen in Nederland, dan weet je precies waar de files staan.
Yeah.
En waardoor eigenlijk een nieuwe concurrent die een nieuwe navigatie start, heeft die live data van waar de files staan niet. Waardoor eigenlijk de app met de miljoen mensen altijd beter is.
Ja, ik snap hem.
Die andere kan nooit beter worden dan degene met een miljoen. Tenzij iedereen van een miljoen naar die nieuwe app gaat. Maar dat gebeurt niet, omdat die slechter is.
Ja.
En
er zijn al twee verschillende monopolieposities eigenlijk die we nu
hebben.
Ja,
dat zijn, wat ik eigenlijk zei, een soort van winner-takes-all model. Ja. En daar moet je denken aan. Aan Google die is daar een heel voorbeeld van. Facebook is daar een voorbeeld van. Ja. Dat zie je eigenlijk met heel veel vooral digitale producten. En dat is een marktplaats ook. Het werkt niet om 10 verschillende marktplaatsen te hebben.
Nee.
Uiteindelijk eindig je met één. Daar kan je eigenlijk dus heel moeilijk om te maken. En het is ook heel moeilijk om daar als concurrent iets nieuws in te starten.
Ja.
Dus daar kijk je heel erg naar. Zit die erin? Dan heb je volgende stickiness. Dus dan noem je dan zo van een hoge
plakkerigheid.
Ja, dat noem je high switching cost. Dus kost het heel veel om te wisselen van leverancier.
Oké. Okay.
En daar zit je heel erg in de B2B, dus in de business-to-business sector. Als je bijvoorbeeld, Microsoft is denk ik een heel mooi voorbeeld. Dus dat bijvoorbeeld de overheid. Die heeft, ik weet niet hoeveel, ik heb geen idee, maar zeg even honderdduizenden medewerkers. Die hebben allemaal een computer nodig.
Ja.
En die werken allemaal op Windows. Je kan niet in één keer bepalen, laten we overgaan naar Apple.
Nee.
Want dan moet je in één keer 100.000 computers vervangen.
Ja.
Dus wat gebeurt er? Je wil elk jaar misschien 1.000 computers vervangen. Maar dan kan je niet zeggen, we gaan nu die 1.000 vervangen op Apple. Want dan heb je twee verschillende ecosystemen. Dus als je eenmaal vastzit aan Microsoft, kan je eigenlijk nooit meer weg.
Nee. En andersom ook, als je aan Apple zit, dan is het ook wel lastig.
Ja, het is precies hetzelfde. En dat noemen ze een soort van, dat is de stickiness. Dus hoe moeilijk is het, of hoeveel, het kost je namelijk heel veel geld om te wisselen van leverancier. Ja. En als je, succesbedrijven hebben, duurt het vaak heel lang voordat ze marktaandeel vergaren. Maar als ze eenmaal dat marktaandeel hebben, is het heel moeilijk om dat te verminderen. Dus het is heel vast.
Ja.
En dat zijn dus hele stabiele bedrijven. Die zie je heel erg in de B2B. Heel erg in de business. In businessbedrijven die aan andere bedrijven leveren. En dan heb je een andere, en dat is de high setup cost. Dus dat is hoge investering die je moet doen voordat je een bedrijf begint. Bijvoorbeeld een treinbedrijf.
Okay.
Nou, in Amerika zijn dat allemaal commerciële bedrijven. Of bijvoorbeeld een elektriciteit mijn bedrijf. Dan moet je dus een elektriciteitsnetwerk aanleggen.
Ja.
Of je moet een treinspoor aanleggen. Ja. Daar heb je een gigantische investering voor nodig voordat je überhaupt winst kan maken. Nou, en dus je weet eigenlijk dat die markt, die is gewoon verzadigd. Daar gaat gewoon nooit meer concurrent in komen.
Nee, op die manier. Oké, dus dan zit dat bedrijf veilig als je daarin wil investeren.
Ja, dat gaat eigenlijk. Heeft gewoon. Het zal ook. Het succes van dat bedrijf zal dan bepalen. Ja. Een beetje bepaald worden door het management. Dus doen ze niet gekke dingen. Maar de groei en dat zal niet zo. Omdat er eigenlijk nooit een concurrent bij komt. Kijk, en dat zijn eigenlijk de vier businessmodellen. Die je mee kan nemen in het beoordelen van een bedrijf.
Ja, als ik het goed begrijp, dan hoeft het dus ook niet. Ze hoeft niet al deze vier boxes te checken, zeg maar.
Nee, dat kan ook niet.
Nee. Maar bijvoorbeeld in ieder geval te denken, als je Coca-Cola en Pepsi, kun je makkelijk switchen daartussen natuurlijk.
Ja.
Je kan zo weg bij Coca-Cola en overstappen naar Pepsi. Dus je kan niet per se alle
nee, het is altijd één.
Ja.
Als het voldoet aan een van deze modellen,
zit je goed.
Weet je eigenlijk wel dat je goed zit.
Ja. En al jouw bedrijven waar je dus in zit, tikken een van deze.
Dat is natuurlijk het mooie aan een strategie maken. Dat je er ook wel eens kan afwijken.
Ah, oké.
En dat is iets wat ik nu aan het leren ben. Ik ga over een periode weer door al mijn huidige bedrijven heen. Dan ga ik daar nog eens een keer aan het licht hebben. Want ik heb nu meer ervaring. Ik heb nu iets meer kennis hoe ik een bedrijf beoordeel. En dan ga ik er wel een soort van de herbalancering doen. Dus dan ga ik daar misschien ook wel wat bedrijven. Daar ga ik wel van uitstappen. Omdat ik. En ja, nu merk ik dat het minder bij mijn strategie past.
Wat ik me dan ook nog afvraag is, ja, dit is de strategie, dat is buy and hold. Dus eigenlijk. Ja. Is er nooit een moment waarop je zegt, ik ga zo'n dividendaandeel eigenlijk verkopen, behalve dan als het niet in je strategie past?
En dat is eigenlijk de beste reden om het te verkopen. Een andere reden kan zijn, omdat ik die aandelen niet bezit, omdat ze koers stijgen. Want maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat de koers doet, zolang ze maar hun dividend handhaven, zijn winstuitkering. Als het aandeel al heel hoog is of heel laag, maakt mij eigenlijk helemaal niks uit.
Okay.
Zolang ze maar het dividend blijven uitkeren.
Dus dat is onafhankelijk ervan. Dus de winst die ze uitkeren, dat maakt niet zoveel uit of het aandeel nou hoog of laag staat.
Nee.
Daar kijk je dus ook niet eens
naar. Het is alleen wel zo. Als een aandeel heel laag staat, dan heeft de markt natuurlijk minder vertrouwen in het bedrijf. En dan kan je natuurlijk wel gaan afvragen. Is er wat aan de hand.
Yeah.
Maar het kan ook zijn dat het dus een tijdelijke crash is.
Oké, stel dus dat er inderdaad iets aan de hand is. Even daarop doorgaan. De volgende maand stoppen ze opeens met winst uitkeren. De dividend wordt stopgezet.
Ja, dan is voor mij een hele grote reden om af te zien van dit aandeel.
Dan moet je wel gaan verkopen.
Ik denk de grootste reden waarom ik het aandeel verkoop is dat ze een structureel dividend stoppen of extreem verlagen.
Yeah.
En ik dan daardoor niet meer echt een potentie zie dat het in de toekomst weer naar een bepaald niveau komt. Een dividendbedrijf moet voor mij wel minimaal ongeveer 2% dividend hebben op een dividendgroeiaandeel. En het moet wel minimaal zo'n 4%, 3,5, 4% hebben voor de high yield dividend aandelen.
Okay.
En als het daar echt structureel onder komt. Dan doe ik het weg. Want dan vind ik dat ik namelijk met de investering die ik doe, dat ik te weinig rendement pak.
En als je nou in jouw portfolio kijkt, dan kun je zien dat je best wel in Shell hebt zitten. Terwijl die juist de laatste tijd minder dividend zijn gaan uitkeren. Toch? Ze hebben hun dividend voor het eerst verlaagd sinds de Tweede Wereldoorlog.
Ja, dat klopt.
Hoe leg je dat uit?
Ja, daar heb ik een heel goede uitleg voor.
Dat mag ik hopen. Dat is je strategie.
Kijk, de situatie voordat ze die dividend hadden was heel anders. Kijk, Shell heeft 80 jaar dividend niet verlaagd. Dus dat krijgt ook wel automatisch iets meer de voordeel van de twijfel. Iets meer credits. Okay. Je moet natuurlijk niet je vertrouwen volledig leggen in het verleden. Maar het verleden zegt wel een hoop over wat ze in de toekomst mogelijk gaan doen. Kijk, een ander ding is dat Shell is. De oliecrisis is eigenlijk. Er zijn eigenlijk soort van twee crisissen door elkaar gekomen. Bij de oliecrisis, de olieoorlog eigenlijk.
Yeah.
Tussen de OPEC-landen en Amerika. En dan
Rusland.
Een beetje Saudi-Arabië. En Rusland ook dan met de OPEC Plus.
Yeah.
En er is ook coronacrisis. Dus eigenlijk een vraaguitval bovenop gekomen. Dus er zijn een soort van twee crisissen in één.
Perfect storm, noemen ze het ook wel.
Maar op een gegeven moment was het is zo ver gezakt naar een gegeven moment €11 per aandeel. Dat ik gewoon aan het rekenen ben gegaan. Dat als ik het aandeel voor €11 zou kopen en ze houden hun huidige dividend aan, die ze toen de tijd dat ze hadden voor de dividendverlaging, dan zou ik dus een rendement krijgen van iets van 12%. Nou, dat is natuurlijk idioot.
Yeah.
Is veel te hoog. En toen dacht ik, de kans is wel aanwezig dat ze het gaan verlagen.
Yeah.
En als ze het met 50% verlagen, dan heb ik nog steeds een rendement van 6%. Dat vind ik nog steeds behoorlijk hoog.
Yeah.
Dus dat is eigenlijk voor mij de reden geweest dat ik het gekocht heb op 11 euro en ook flink gekocht heb. Ik dacht eigenlijk, nou, als ze het verlagen, dan heb ik nog steeds een goed rendement op mijn oorspronkelijke investering. Gaan ze het dividend niet verlagen, dan heb ik een heel hoog opwaarts potentieel. Want dan gaat het aandeel flink omhoog. En dan verkoop ik gewoon een stuk. Dus dat is eigenlijk mijn overweging geweest. Ja. En nu heb ik eigenlijk best wel een oké rendement. Ik zit volgens mij nu op 3,72% op Shell aandelen. Okay. Is niet heel goed, is ook niet heel slecht. Alleen ik denk wel dat er nog een opwaarts potentieel in zit.
Okay.
Want als de vraag uitvalt die we nu hebben, als dat langzaam weer gaat aantrekken, als we allemaal uit lockdown gaan en de economie gaat weer draaien, dan gaat de vraag naar olie weer opkomen. Dan moeten we natuurlijk wel alle reserves even wegwerken.
Ja.
Maar ik verwacht wel dat binnen nu een tweede jaar dat de olieprijs wel weer wat omhoog gaat. Dus ik zie Shell nog wel weer wat herstellen uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk gaat het met, als je individuele bedrijven beoordeelt, moet je niet zozeer altijd kijken naar hoe zit het bedrijf aan zich in elkaar. Maar uiteindelijk gaat het om voor welke waarde heb je het gekocht. Heb je Shell gekocht eind januari voor ongeveer 26, 27 euro per aandeel? Dat is een extreem groot verschil. Of heb je het half maart gekocht voor 11 euro?
Ja.
Dat is een extreem groot verschil. Hetzelfde bedrijf, alleen iemand heeft het voor 60% goedkoper kunnen kopen. Ik zou Shell nu in deze situatie nooit kopen voor 26 euro.
Nee.
Maar waar het nu voor staat, nu staat het denk ik op 15 euro.
Het is een soort uitverkoop eigenlijk.
Als ik het zou kopen voor 11 euro, zou ik het gelijk weer doen.
Ja. Toch? Uitverkoop?
Nou ja, dat is wat ze heel vaak zeggen. Dat is wel een grappige quote. Dat als je dividendbedrijven tijdelijk zakken door een crisis, dan zeggen ze altijd, je potentieel pensioeninkomsten zijn in de uitverkoop.
Ah.
Omdat bedrijven vaak altijd herstellen. Dus als het tijdelijk zakt, bijvoorbeeld het zakt in één keer met 20%.
Dus dat in de uitverkoop.
En dan kan je het in één keer 20% goedkoper kopen. En heb je misschien wel, dat duurt het misschien wel een jaar, voordat het weer een beetje, misschien weer dezelfde omzet haalt, omdat het nog wel een tik krijgt in de omzet. Maar als het een goede reserve heeft, kan het gewoon dividend blijven uitkeren. En heb je gewoon het bedrijf voor 20% goedkoper kunnen kopen. Ja, ik vind zelf dat stabiele dividendbedrijven, ik heb liever dat het aandeel zakt dan dat het omhoog gaat.
Ja.
Want ja, dat is heel simpel. Als ze gewoon dividend blijven handhaven en het is een maand later goedkoper, dan koop ik hem liever goedkoper dan dat ik een maand later meer waard geworden is en ik moet hem voor meer kopen. Want verkopen ga ik toch niet. Dus ik heb liever dat de koers iets zakt.
Ja, dat klinkt helemaal logisch. En heb jij in eerdere afleveringen wel eens gezegd dat je dus 30% groeiaandelen hebt? Nou, daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Ja. En 70% dividend.
Ja, dat klopt. 70% van mijn totale portefeuillewaarde is dividendaandelen.
Ja.
En binnen die 70% heb ik dan een gedeelde strategie tussen high yield, dus de bedrijven met een hoger dividend. Dat is ongeveer 65-70. En dan heb ik ongeveer 30-35% zijn meer de dividendgroeiaandelen. Dus daar heb ik ook weer een verdeling in. En daar heb ik ook, daar gaan we denk ik nog later ook misschien wel weer een aflevering over maken. Want dat is ook heel belangrijk. Hoe ga je nou zorgen dat je spreiding creëert?
Ja.
Er zijn ongeveer 12 industrieën, sectoren.
Over de wereld?
Alle aandelen worden een beetje gegroepeerd in 12 sectoren. En ik heb eigenlijk ook die 70% aan dividendaandelen, die heb ik ook weer verspreid over die 12 sectoren.
Okay.
Zodat ik ook een risicospreiding doe. Vooral met je dividendaandelen, omdat je wil ze eigenlijk nooit meer verkopen, is het wel een bedoeling dat je een goede spreiding creëert.
Ja. En is dit wat jij dus doet op deze manier, deze verdeling, zou je dat aan iedereen aanraden? Of hangt dat weer heel erg af van wat je precies wilt? Of, want ik neem aan dat jij met een bepaald doel hiervoor hebt gekozen om het zo te doen.
Je kan natuurlijk ook voor een ETF gaan. Daar hebben we natuurlijk in de vorige afleveringen al over gehad. En ik die creëert eigenlijk ook een groepje met mandje. En die heb je ook een spreiding over verschillende landen, verschillende valuta's, verschillende regio's en sectoren. En ik doe eigenlijk hetzelfde, maar dan met een eigen portefeuille. Dus ik kies de aandelen heel los.
Ja.
Het voordeel is dat ik niet de kosten heb van de ETF. Ik heb alleen transactiekosten. En ik kan dus zelf kiezen welke aandelen ik wil. Dus ik kan mijn eigen strategie voeren. En daar hoop ik natuurlijk mee dat ik meer de winnaars kan kiezen. En
de markt verslaan.
En de markt kan verslaan. En dat kan natuurlijk ook met een ETF. Maar dat wordt veel moeilijk. Heb je eigenlijk geen regie over.
Nee.
En wat je wel veel ziet, is dat de mensen starten met een ETF. Kies een ETF uit. Ga daar structureel wat inleggen. Klein bedrag per maand. En maak een beetje kennis met beleggen. En omdat je toch bij een broker zit, kan je misschien eens een keer proberen om misschien een los aandeel te kopen. En dan voor je eigen analyse te maken, als je dat natuurlijk leuk vindt. En dan merk je al snel genoeg of je dat leuk vindt, of je daar interesse in hebt.
Ja.
En zo kan je langzaam je strategie steeds meer uitbreiden. En zal je, als je dat zou willen, steeds meer naar een losse aandelen kunnen gaan.
Ja.
Maar er is, uiteindelijk kan je het ook helemaal zelf bepalen. Je kan ook zeggen, ik wil 50% ETF en ik wil 50% losse aandelen. Je kan het ook helemaal zelf bepalen.
Ja. Oké, okay. Nou, ik denk dat ik het begrijp. Tot nu toe. Ik ben heel benieuwd naar volgende week als je verder over je groei in aandelen gaat vertellen.
Ja, ik denk, dit wordt natuurlijk steeds meer in-depth, maar we gaan nog een aflevering maken over hoe selecteer je nu een aandeel. En misschien kunnen we ook nog eens wat meer vertellen over hoe selecteer je nu een ETF, want die vraag heb ik ook wel gekregen.
Ja.
Maar dat kan allemaal niet in één aflevering, maar we gaan daar wel in de toekomst wat meer over hebben.
Goed.
Maar ja, dit is een mooi begin, denk ik, om een strategie uit te leggen.
Zo fijn als iemand anders het een keer allemaal voor je uitzoekt. Oké, de reviews kunnen we nu nog wel even doen voordat ik naar Friesland vertrek. En dan moet je later maar even nog laten weten hoe het met je portfolio is gegaan.
Ja,
eens?
Stuur ik jou een audioboodschap op.
Precies, je kan altijd mijn voice mooi inspreken.
Ja, gaan we doen.
Nee, maar dan heb ik nu nog wel een paar reviews op een rijtje gezet. Favoriete onderdeel van deze show. Nee hoor, ik luister ook graag naar jou, Pim. Even kijken. Ja, Felix stuurt. Beste Pim, ik heb nu de eerste twee afleveringen van je podcast beluisterd. Erg interessant. In de eerste aflevering gaf je aan dat je veel boeken over de economie hebt gelezen voordat je startte met beleggen. Nu ben ik benieuwd, welke boeken kan je aanraden? Alvast bedankt. Groetjes, Felix. Was dat beleggen voor dummies?
Die heb ik niet aangeraden. Je natuurlijk wel lezen.
Maar je hebt er niks aan.
Ik heb hem zo lang geleden, heb ik hem voor de helft gelezen, dat ik eigenlijk nu niet meer kan zeggen wat er precies in stond. Misschien zou ik hem weer een keer moeten lezen om te kijken of ik het mensen aanraad.
Ik was vanochtend op de slaapkamer / rommelhok en daar zag ik twee versies liggen van het boek. Dus ik kan er eentje weggeven als iemand er eentje wil hebben.
Nou, laat maar weten wie er
probleem.
Interesse in heeft.
Zo ben ik.
Ja, de boeken die ik zou aanraden. Die gaan, het is meer economie en investeren en soort van personal finance. Ik lees ook vooral heel veel artikelen op internet. Ik hou er heel erg van om blogartikelen of YouTubers te volgen die het zelf doen in plaats van een boek. Maar de boeken die ik gelezen heb is Rich Dad Poor Dad van Robert Kiyosaki. Dat is een heel bekend boek. Is al volgens mij ook een mooie 15, 20 jaar oud.
En wat is de titel?
Rich Dad Poor Dad.
Rijke vader, arme vader?
Ja.
Okay.
En het is een heel Amerikaanse titel natuurlijk. Maar dat hebben ze allemaal. Maar het boek legt heel leuk uit dat hij, de schrijver, Robert Kiyosaki, is opgegroeid een soort van door twee vaders. Zijn biologische vader en eigenlijk een soort van vader die hem over ontfermde. Die had een eigen bedrijf. En hij omschrijft in dat boek elke keer een situatie. En dan hoe die twee verschillende personen, zijn twee vaders, dan noemt hij dat, hoe die daar in die situatie keken.
Oh, ja.
Dus hij geeft heel erg het effect van hoe kan je naar geld kijken? En hoe kijk je als geld naar een rijker iemand die een ondernemer is? En hoe kijkt iemand is die gewoon die werkt voor een baas? En hoe kijkt die naar geld toe? En hij legt dat heel mooi in kaart.
Ja.
Een heel goed boek is The Intelligent Investor van Benjamin Graham. Dat is een heel goed boek. Echt wel een boek. Ja, het zijn allemaal hele oude boeken. En ik geloof daar wel heel erg in. Als een boek het na 10, 20 jaar nog steeds goed is, dan kan je wel zeggen dat het principe wat erin verteld wordt, dat een soort van
kern van waarheid bevat.
Het is niet meer gevoelig voor trends. Het betekent dat het een beetje een core principes behandeld worden. The Principle van Ray Dalio is een hele goede. Gaat over...
Ik heb de hele boekenkast bestaat uit...
dat gaat over ja, hoe werkt economie.
Ja.
Dus hoe werkt het economisch mechanisme tussen met schulden en met wat voor effect heeft dan weer schulden op een economie. Dus het principe van geld in de economie wordt uitgelegd. En dan hebben we een aantal boeken van Peter Lynch. En dan de bekendste is dan Beating the Street en One Job on Wall Street. Het zit allemaal wel een beetje een haakje aan. Wat heb je eraan als particuliere belegger? En wat is ook je voordeel als particuliere belegger versus alle grote instanties?
Ja. We kunnen een boekenpodcast beginnen.
Ja, eigenlijk wel. En natuurlijk, er zijn ook heel veel boeken geschreven over Warren Buffett.
Altijd interessant. Mateloos interessant.
Altijd interessant.
Mag ik ook nog een boektip geven?
Ja, natuurlijk.
Heeft niks met beleggen te maken. Zwarte Schuur van Oek de Jong. Kan het aan iedereen aanraden. Heel mooi boek. Maar is gewoon een roman.
Ik heb het niet gelezen, maar misschien was ik op vakantie gaan.
Je mag hem lenen. Je mag hem lenen. Oké, en dan nog één berichtje om mee af te sluiten. Hey Pim. Oh nee, niet die. Goeiedag. Ik ben een jong beginnende belegger en heb geen vragen. Ik wil jullie alleen een compliment geven voor de open, leerzame en verfrissende podcast. Met vriendelijke groet, Raymond. Dankjewel, Raymond.
Nou, altijd leuk om te horen.
Dat is
dankjewel.
Een opsteker. Ja.
Wow.
Nou ja, Pim, ik ga rondjes zeilen in Friesland. Red jij het even in je eentje de komende tijd?
Het gaat me helemaal lukken.
Oké.
Ik ga denk ik wel missen, maar komt wel goed.
Ja, het wordt heel raar. Zo. Ik zie jou al voor me hier in je eentje aan tafel met één microfoon. Ik zit straks wel op mijn boot ook in mijn eentje te monteren. Dus
ja, dan kan je toch nog een beetje naar mij luisteren.
Precies, ja.
En misschien nog goed om te zeggen, waar gaan we het volgende week over hebben?
Oh ja, volgens mij over het tweede deel van jouw strategie.
Klopt helemaal. Over groeiaandelen, dat is eigenlijk het allerleukst.
Ja, en daar heb ik zin in. Oké, nou, tot na mijn vakantie dan. En,
ja, fijne vakantie.
Dankjewel. En luisteraars, tot de volgende keer. Doei!
En nu het nieuws. Jullie moeten het alleen met mij doen. Milou zit heerlijk op het water in Friesland. Ik heb al een paar jaloersmakende foto's gekregen. Ja, het afgelopen week. Ik denk dat het vooral ging over de koers-winstverhouding. En daarmee bedoel ik dat de koersen eigenlijk steeds verder omhoog gaan vergeleken met de omzet en de winsten. En dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch. Op dit moment maken bedrijven weinig omzet en ook weinig winst. Maar de koersen gaan omhoog. En in de afgelopen 15 jaar was de gemiddelde koers-winstverhouding 14. En dat betekent, de koers is 14 keer de winst. En op dit moment is de koers-winstverhouding 19. En dat houdt in dus dat je op dit moment 19 keer de winst betaalt voor een bedrijf, gemiddeld. Dat is echt een stuk duurder dan het hiervoor was. En dat heeft natuurlijk eigenlijk mee te maken dat de beurzen omhoog gaan en de winsten eigenlijk vrij onduidelijk zijn. Nou, dat is op zich kan in een tijdelijke situatie eigenlijk geen probleem zijn. Dat gaat zich natuurlijk wel weer herstellen. En de meest makkelijke manier om het te herstellen is natuurlijk dat de winsten weer omhoog gaan. Alleen, er is natuurlijk een hoop onduidelijkheid. Hoe gaat de economie de komende tijd zijn? Als dat echt langer gaat duren dan een aantal kwartalen, ja, dan zijn bedrijven gewoon een te lange tijd te duur. Dan wordt er toch een hoop onzekerheid gecreëerd, waardoor mensen eigenlijk weer uit aandelen gaan stappen. En er is ook een onderzoek gedaan door Bank of America onder fondsmanagers. Wat verwachten ze nou de komende tijd? En daar wordt eigenlijk zijn maandelijkse enquête. En daar wordt eigenlijk wel gezegd dat de meeste fondsmanagers een tweede dip verwachten. En er is eigenlijk ook nog een veelgehoorde verklaring. Dat is de toestroming van nieuwe beleggers. Nou, misschien heb je dat zelf ook wel ervaren. Er zijn hele lange wachtrijen bij brokers. Vooral bij de Giro zitten we over de 30.000 heen. En dat is natuurlijk niet alleen bij de Giro. Dat is wereldwijd bij alle brokers is dat zo. En dan wordt eigenlijk gezegd dat die nieuwe beleggers die zorgen voor dat de markt omhoog geduwd wordt. En de nieuwe beleggers die kijken vooral naar waar stonden de koersen voor de crisis. En dat is allemaal eind februari. En daar wordt heel erg gekeken, nou het staat nu nog 10-15% lager. Dus het is een heel goed instapmoment. En dat is in wezen ook zo als je voor de lange termijn gaat kijken. Maar die duwen nu eigenlijk de beurzen langzaam een beetje omhoog. En eigenlijk alle professionele beleggers en de fondsmanagers, die beginnen langzaam hun cashpositie groter te worden. En daar zie je ook gelijk eigenlijk de volatiliteit in. Dus mensen stappen in, mensen stappen een beetje uit. En er is een hele grote verwachting dat als de beurs ietsje zakt, dat eigenlijk alle particuliere beleggers een beetje in paniek raken, omdat ze dan een keer geld gaan verliezen en dan massaal weer gaan uitstappen. En dat is eigenlijk dan een beetje de tweede dip. Je kan natuurlijk eigenlijk hele mooie theorieën aan vasthangen. Uiteindelijk weten we het allemaal niet. ik wijzig in ieder geval mijn strategie niet. Ik ga gewoon door waar ik mee bezig ben. Maar het is wel interessant om dit te volgen. We zitten in een hele hoge onzekerheid op dit moment. En dat zie je ook heel erg terug in de bewegelijkheid op de beurs. Portfolio. Ik heb deze week geen transacties gedaan. Maar ik heb wel dividend ontvangen. €73. En ik ben hier eigenlijk echt heel erg blij mee. Want elke week ontvang ik dividend. Van verschillende bedrijven, dit keer van 7 verschillende bedrijven. En als je wil zien welke bedrijven het zijn, dan kan je naar mijn website gaan, jongbeleggendepodcast.nl. En dan bij aflevering 5 zie je de 7 bedrijven waarvan ik deze week dividend heb ontvangen. Ik geef ook een klein beetje uitleg over wat het bedrijf inhoudt. En dit is eigenlijk elke week krijg ik een bevestiging waarom ik dividend beleggen doe. En het is een heel fijn gevoel om dit gewoon elke maand op te sparen en dan aan het einde van de maand daar nieuwe aandelen van te kopen. En dan heb je eigenlijk het gevoel of je een soort van gratis aandelen koopt. En nu de waarde van mijn portfolio. Die staat op 139.800. 2 weken geleden stond het ongeveer ook op deze hoogte. Dus we bewegen eigenlijk al vrij zijwaarts eigenlijk met mijn portfolio. Er is niet heel veel gebeurd. Nou, volgende keer zijn we er weer gewoon met z'n tweeën. Het voelt toch nog een beetje gek om in mijn eentje aan de eettafel te zitten. Tot volgende week.